Welkom bij de Presidential Podcast van NRC Handelsblad en VPRO's Bureau Buitenland.
This land is your land.
You're fired. Get out of here.
This land is my land.
I beat China all the time.
In California.
If Ivanka weren't my daughter, perhaps I'd be dating her.
The New York Island.
The big lie. Obamacare.
This land was made for you and me.
Alles wat u wilt weten over de Amerikaanse president met NRC-correspondent Bas Blokker en VPRO-presentator Chris Keijnen.
This land was made for you and me.
Bas, goedemorgen.
Goedemorgen, Chris.
Op de middag van onze maandag 24 september. Ja, we hadden het gisteren op zondag, dus niets is ons te dol, even over waar we het vandaag in ieder geval over moeten hebben. En ik zei, nou ja, natuurlijk het Ruslandonderzoek, hè, met het flippen van Paul Manafort. We waren het al bijna weer vergeten. Maar vooral ook de ontwikkelingen vorige week rond de baas van dat Ruslandonderzoek. Niet meneer Mueller, maar zijn echte baas, vice-minister van Justitie Rod Rosenstein. En daarna, zei ik, moeten we het ook hebben over dat moeizame benoemingsproces van Brett Kavanaugh, de kandidaat van Trump voor het Hoge Rechtshof. En jij zei, nou, dat is een goed plan, maar je eindigde met de tekst, er gebeurt vast nog van alles. Dat mag je nooit meer zeggen, Bas.
Nee.
Want,
zo netjes gepland.
Ja, daar komt mijn opzet uit het raam. Want daar was opeens Deborah Ramirez. En daar moeten we nu toch mee beginnen. Wie is Deborah Ramirez?
Ja, Deborah Ramirez is een mevrouw die is opgespoord door de MeToo-man van de New Yorker, Ronan Farrow. Die heeft zich gemeld ten lange leste, kun je wel zeggen, omdat ze in Brett Kavanaugh de man herkende die haar in 1983, 1984, zijn schooljaren, dus weten het nooit helemaal precies, op een feestje ineens zijn piemel in haar gezicht duwde. En ze dacht, dat moet ik toch even vertellen.
Ja, daar kan je iets bij voorstellen dat ze dat dacht. Ik heb het stuk in de New Yorker ook gelezen. Het is niet zo dat ze meteen toen de naam van Kavanaugh in de hoedanigheid waarin wij hem kennen, namelijk als de kandidaat voor het Hoge Rechtshof van Trump, naar buiten kwam, dat ze meteen dacht van dat moet ik gaan vertellen. Daar heeft ze best even over gedaan. Maar ik heb dat stuk wel helemaal gelezen. En er vielen me een paar dingen in op. Om te beginnen de getuigen. Er komen mensen aan het woord die erbij waren. Die zeggen allemaal dat het niet waar is. Of dat ze het niet meer weten. Even de context te schetsen. Het was een eerstejaarsfeestje aan Yale, hè, op de universiteit. Waar Yale, zij allebei...
Ja, ze zaten in zo'n Amerikaanse kring die we uit de film wel kennen.
Ja. Waar zij allebei studeerden. Er was een eerstejaarsfeestje. Drinken. Er werd een drankspelletje gedaan. Hè. Dus daar krijgt iemand, moet dan drinken na een of andere opdracht. Niet of niet goed erbij uitgevoerd. Nou, die Debbie die was vaak de klos. Dus die was zelf al stom dronken. En die deed opeens haar ogen open. En zag de kleine Brett vlak voor de gezicht bungelen inderdaad. Maar goed, de mensen die erbij waren zeggen dus het is niet gebeurd of we weten het niet meer.
Sommigen wel, hè. We hebben natuurlijk bij Christine Blasey Ford ook gezien. Er waren weinig mensen. Bij Christine Blasey Ford is er niemand die haar verhaal bevestigt uit de eerste hand.
Dat is de andere vrouw die hem beschuldigd heeft van seksueel wangedrag.
Ja, de vrouw die het eerst naar voren kwam en die zegt dat Brett Kavanaugh haar dronken op het bed vastklampte.
Ja.
Maar dan krijg je eigenlijk een soort character witnesses. Dan krijg je allemaal mensen die naar voren komen en zeggen, ik geloof dat helemaal niet. Anderen zeggen dan, het klinkt toch vrij plausibel.
Ja, maar in dit geval zijn er een aantal mensen die erbij waren die zeggen, het is niet gebeurd. En anderen zeggen, maar wij hebben van mensen die erbij waren toen wel degelijk ook dit verhaal gehoord. Hè? Het is vrij vers, want het is bij ons vannacht naar buiten gekomen. Bij jullie denk ik gisteren in de loop.
Geldt voor mij ook hoor.
Ja, hoe geloofwaardig wordt het gevonden tot nu toe? Heb je daar al enig idee van?
Dit is natuurlijk interessant. Wat er gebeurd is met die benoeming van Kavanaugh, de conservatieve oprechter die Donald Trump zo graag wil en waar de conservatieve republikeinen heel blij mee zijn. Toen Christine Blasey Ford een week geleden naar voren kwam, toen waren de reacties, ook van republikeinse kant, heel terughoudend en je zou kunnen zeggen respectvol.
Ja.
Kellyanne Conway, de adviseur van Trump, die zei, nee, deze vrouw moet netjes worden behandeld, ze moet worden gehoord. Meteen zei ze dat. En de Republikeinen zeiden dat ook. Er was een soort gevoel dat er een kolibri de Kamer was binnengekomen en dat hij vooral niet tegen het raam moest vliegen. Maar in die week is Christine Blasey Ford zo met haar advocaat aan het onderhandelen geslagen over hoe ze zal worden gehoord in die commissie, dat de Republikeinen heel erg achterdochtig zijn geworden. En ze zien het nu eigenlijk alleen maar als een politiek spel. En wat je dus krijgt is dat op de tweede beschuldiger van Brett Kavanaugh wordt weer langs partijlijnen gereageerd. Dus de Democraten zeggen, dit moeten we helemaal uitzoeken. Ja. En de Republikeinen zeggen, we geloven er niks van. Uit welke hoge hoed komt deze vrouw nu weer?
Ja.
Kijk, logisch zou natuurlijk zijn dat als je de eerste serieus neemt, dat je de tweede ook serieus neemt. Maar ik ben zeer benieuwd of dat weer gaat gebeuren. Het is op eieren lopen voor de voorzitter van de Justitiecommissie in de Senaat. Dat is de man die het allemaal in goede banen moet leiden.
Chuck Grassley is dat, hè? Senator van de Republikeinen.
Grassley, ja. En die heeft het echt moeilijk. Want die, laten we zo zeggen, hij is niet van de Tea Party. Nee. Maar hij is wel conservatief en die wordt nu gemangeld tussen twee partijen die verder uit elkaar liggen dan een week geleden.
Ja, ja, je zei al, mevrouw Blasey Ford, dus degene die het eerste Kavanaugh beschuldigde, dat is een incident wat op de middelbare school toen nog plaatsvond, een jaar eerder, 82 ja. geloof ik. Die wilde eigenlijk eerst een FBI-onderzoek voor ze zou getuigen. Nou, dat heeft ze laten vallen. Dus er komt nu donderdag wel een openbare zitting waarin beide aan het woord komen, Kavanaugh en zij. Wat weten we eigenlijk inmiddels van de omstandigheden van dat verhoor? Want zij zei ook, ja, ik wil mijn veiligheid moet gegarandeerd worden, want ze krijgt doodsbedreigingen. Ja. En ik wil zorgen dat ik eerlijk verhoord ga worden. Wat weten we daarvan? Er was nog even een vraag, geloof ik, of de senatoren haar zelf zouden ondervragen, of dat ze dat door een derde persoon zouden laten doen.
Ja. Nou, vooral of ze het door een vrouw mochten laten doen.
Okay.
Er zitten allemaal mannelijke republikeinen in die justitiecommissie. En die hebben één schrikbeeld. Dat is namelijk uit de jaren 90, 1991 om precies te zijn. Mm-hmm. Toen senatoren een zwarte vrouw ondervroegen over de seksuele fantasieën van een zwarte kandidaat op een rechter.
Ja.
Hele gekke situatie nu, om eigenlijk weer terug te zijn bij hetzelfde gevoel. Maar ze hebben er natuurlijk van geleerd dat ze destijds als agressief ondervragende mannen over een heel persoonlijk onderwerp, namelijk seks en hoe ongemakkelijk je daarbij kunt voelen. En die mannen die maar vragen bleven afvuren op een jonge vrouw die zei, de opperrechter heeft mij in verlegenheid gebracht, zonder dat ik het wilde. Dat willen de Republikeinen nu ten alle tijden voorkomen. En daarom zijn ze aan het onderhandelen, want de Republikeinen hebben gevraagd of zij assistenten mogen binnenbrengen in die Senaatscommissie om de vragen aan Christine Blasey Ford te stellen.
Ja, ja.
En dat zouden dan vrouwen zijn. Dat oogt dan minder agressief, denken ze.
Ja.
Er was trouwens ook iets van de volgorde. Hè? Christine Blasey Ford wilde na Kavanaugh getuigen en niet meer dat Kavanaugh dan op haar getuigenis zou mogen reageren.
Ja.
Dus het is, ja, they lawyered up, zullen we maar zeggen. Dit wordt allemaal via hard onderhandelende advocaten gespeeld.
Ja, ja, want over Kavanaugh gesproken, je zei net, ja, die eerste reactie op die mevrouw Ford, die was vrij invoelend, hè, van nou, deze mevrouw moet respectvol behandeld worden, want het is natuurlijk heel erg wat er is overkomen. Maar ja, het Witte Huis schoof een beetje al in de richting van, waarschijnlijk heeft ze zich in de identiteit van de dader vergist, hè. Kavanaugh zelf, die is veel harder. Die zegt, het is gewoon niet waar. Ik begreep vanochtend dat de New York Times oude agenda's van hem heeft ingezien, die hij blijkt te hebben, waar het feestje in kwestie niet in staat. Natuurlijk geen sluitend bewijs, maar hij zegt gewoon, het is niet gebeurd. Is dat eigenlijk van hem wel handig? Want je zou op zijn minst verwachten dat hij zegt van, goh, ik vind het heel naar voor u, want u hebt er kennelijk uw hele leven last van gehad. Daar wijst van alles op. Maar ik was het niet. In plaats van, geen greintje empathie bij Kavanaugh. Hè?
Nee, hij heeft voor de hele harde lijn gekozen. En dat is een enorm risico natuurlijk.
Ja.
Want als er ook maar een spoor van twijfel aan is, dan gaat het niet meer over de vraag wat hij precies dronken heeft gedaan, maar dat hij heeft gelogen dat hij dronken was en dit heeft gedaan. Dan is hij voor veel meer mensen geen kandidaat meer dan alleen voor Democraten.
Ja.
Ja, dan is hij weg.
Nou ja, en dan wordt dat New Yorker verhaal over mevrouw Ramirez weer interessant, want daar zit toch wel een raar soort circumstantial evidence in, zou je kunnen zeggen. Onder andere, die context wordt geschetst, hè, van zo'n eerste jaar aan Yale en hoe dat ging onder die studenten en wat voor genootschappen je daar allemaal had. En een van de clubjes waar Kavanaugh lid van was, komt nu uit dit verhaal naar boven, was een studentenclubje, een geheim mannelijk studentenclubje. Ja. Dat heette Truth and Courage. En dat had als bijnaam Tit and Clit. Ik bedoel, daarmee wordt toch een beeld geschetst. En ook daaromheen wordt een beeld geschetst van Kavanaugh als inderdaad een vrij verlegen jongen, maar die wel starnakeldronken kon worden en dan ook vrij vervelend was.
En dan lossloeg.
Precies. Ik bedoel, er ontstaat langzamerhand wel een beeld over de man waar die nog los van wat er misschien feitelijk met die vrouwen gebeurd is, en met name van de vraag of dat te bewijzen is, waar die last van kan krijgen. Met name bij de twee vrouwelijke senatoren, Lisa Murkowski en Collins. Susan Collins, die straks de doorslag moeten gaan geven.
Absoluut. En die hebben ook al vrij agressief zich tot nu toe verzet tegen al te gemakkelijke pogingen om Christine Blasey Ford weg te wuiven. Zij voelen zich duidelijk als vrouwen ook aangesproken. En dat is heel interessant in de Republikeinse Partij, want dat is een kwetsbare plek.
En niet in de laatste plaats, omdat dit ook allemaal natuurlijk in het grotere verhaal van de verkiezingen straks in november plaatsvindt. Je noemde al de kwestie die begin jaren 90 speelde tussen de toenmalige kandidaat Clarence Thomas, die door, ik meen dat ze zijn secretaresse was, Anita Hill, werd beschuldigd.
En
dat senaatsverhoor wat door vrijwel iedereen vrij schandalig werd gevonden. Een jaar na dat incident waren er ook verkiezingen. Die zijn de geschiedenis ingegaan als The Year of the Woman, 1992. Want toen werden er opeens heel veel vrouwen gekozen, terwijl dat voor die tijd nauwelijks het geval was. En iedereen heeft altijd in zijn hoofd dat daar een verband tussen is geweest. Tussen de manier waarop Anita Hill behandeld is en het feit dat daarna ze opeens zoveel vrouwen. Dat speelt dit jaar toch ook weer. Er zijn al heel veel, met name democratische, vrouwelijke kandidaten door de primaries gekomen. Iedereen denkt, vrouwen gaan heel belangrijk worden bij deze verkiezingen. Dat moet toch in iedereens kop zitten donderdag in die senaatscommissie?
Ja, absoluut. Dat is het grote punt. Dat is waarom de senatoren hier zo ontzettend mee worstelen. En niet alleen die twee vrouwelijke. Maar alle Republikeinse politici houden het hart vast voor hoe de vrouwen gaan stemmen. Kijk, in 2016 dacht iedereen dat de campagne van Donald Trump over was, toen dat beroemde geluidsfragment te horen was, grab him by the pussy, je mag alles als man. Ja. En zeker als beroemde man. Nou, hij heeft zich daar wankelend van hersteld. Heeft ook tamelijk goed gescoord onder witte vrouwen. Beter dan verwacht. Maar sindsdien laten onderzoeken van verschillende instituten, maar vooral van het Pew Research Center, laten zien dat vrouwen zich van Trump afkeren. Er zijn echt twee groepen die dat doen. De hoogopgeleide kiezers en de vrouwen. En dat betekent dat de Republikeinen in de komende verkiezingen, hè, die niet in één klap winner takes all is, zeg maar. Het is niet A of B, maar het zijn meer dan 400 plekjes in het land waar A of B gestemd moet worden. Met name in sommige delen van het land echt hun billen bij elkaar knijpen en zich afvragen, hoe gaan vrouwen in de Trump-tijdperk stemmen? En stemmen ze nog wel op ons?
Ja.
En natuurlijk staan er ook vrouwen met hele conservatieve denkbeelden, maar ook Republikeinse vrouwen, die zijn niet allemaal tegen het recht op abortus. En dat is ook een van de punten waar Brett Kavanaugh hardop is ondervraagd en waar hij geen volledig of helder antwoord op heeft kunnen geven in die verhoren. Dus het is onduidelijk wat zijn standpunt daar is. En er zijn ook Republikeinse vrouwen in de steden, in de suburbs, die dan denken, ja, dat willen we niet. Dus of komen ze niet opdagen, of ze stemmen niet op hem.
Ja, dus dat wordt inderdaad, je zei het al, op eieren lopen voor die senatoren. In de eerste instantie donderdag in die commissie. En dan later moet zijn benoeming natuurlijk nog door de hele Senaat. En dan komen die twee dames in beeld, Murkowski en Collins. Er zit een rampzalig scenario in voor Donald Trump, hè? Ik bedoel, het benoemen van een conservatieve rechter in het Hoge Rechtshof. Eén heeft hij er al en deze tweede, dat is eigenlijk de heilige graal voor de Republikeinen. Dat is dé reden waarom die hele partij hem tot nu toe, ondanks een heleboel problemen die ze met hem hebben, blijven steunen. Hij kan dus in de situatie komen dat hij straks dat niet heeft opgeleverd en dat hij na die verkiezingen met een congres zit waarin hij misschien in één of anders misschien wel zelfs in twee van de huizen geen meerderheid meer heeft. Er staat ongelooflijk veel op het spel, hè?
Ja, er staat voor hem heel veel op het spel. En hier lijkt zich een beetje te wreken dat hij staatsrechtelijk ook niet een heel zuiver kompas heeft en dat hij voortdurend op instincten reageert. Want zijn instinct zegt hem, ik moet deze Christine Blasey Ford vernietigen. En zijn omgeving zegt, niet doen, want we hebben deze getuigenis nu nodig, nu die er eenmaal komt. Hij was weer op verkiestournee. Ja. Hij was in Missouri. Ja. En daar maakte hij allemaal opmerkingen waar we later misschien ook nog op terugkomen. Maar ook over de kwestie Kavanaugh. Hij vertelde daar zelf aan de zaal, ik heb een senator, en hij noemde zijn naam niet, maar ik heb gezegd, je moet vechten voor Kavanaugh. Je moet je niks aantrekken van de vijand. Hè? Zo noemde dat, the other side. Mm-hmm. En toen had die senator gezegd van, ja, meneer de president, u gaat hier niet meer over op dit moment. En neem het dan maar van mij aan, ik zit 25 jaar in de politiek. En toen zei Trump, nou, in zijn eigen woorden, van, ik zit 2,5 jaar in de politiek en ik ben president van de Verenigde Staten. Kortom,
en ik heb alles gewonnen.
Ik heb alles gewonnen, ja. Hè, dat is typisch Trump. Maar dat betekent dat zijn omgeving dus heel veel moeite heeft om hem hierbij weg te houden. En hij kan hier alleen maar schade aanrichten. Ja. Trumps eigen track record op dit gebied is bepaald niet vlekkeloos. De conservatieve vleugel van de Republikeinse Partij vergeeft hem al die dingen alleen maar omdat hij heeft gezegd, ik word jullie kampioen, ik benoem een rechter die fijne conservatieve besluiten neemt.
Ja. Goed, ontzettend veel op het spel dus. Maar je zei al, hij zei daar ook andere dingen daar in Missouri. Ja. Ik hoorde hem op een gegeven moment zeggen over de FBI en het ministerie van Justitie, dat daar geweldige mensen werken, maar dat er een paar rotte appels waren, dat hij die bij de FBI eruit gewerkt heeft, maar dat er nog steeds een paar zitten, maar dat hij daar ook korte metten mee gaat maken. Nou, dat kan maar over één man gaan, namelijk over Rod Rosenstein, staatssecretaris van Justitie. Zou je kunnen zeggen, de adjunct van minister Jeff Sessions. Jeff Sessions, die zoals bekend niks met het Ruslandonderzoek te maken mag hebben, omdat hij daar zelf min of meer bij betrokken is. Dus Rosenstein
hij heeft zich verschoond.
Ja, precies. Dus Rosenstein is de baas van dat onderzoek. Nou, vorige week stond er een stuk in de New York Times waaruit zou blijken dat Rosenstein in de nasleep van het ontslag van FBI-directeur James Comey, voorjaar 2017, zou hebben geopperd dat de president misschien wel afgeluisterd moest worden om met dat materiaal van die gesprekken met de president dan eventueel een afzettingsprocedure mogelijk te maken volgens het 25e amendement op de grondwet. En dat zegt weer dat de president afgezet kan worden als hij geestelijk niet meer in staat is om het land te dienen. Als je dat zo leest, dan denk je, goh, dit lijkt me het bewijs dat er inderdaad een deep state aan het werk is op het ministerie van Justitie, zoals Trump graag beweert. En waar die in die opmerkingen in Missouri ook aan refereerde toen hij zei, er zijn nog een paar rotte appels die eruit moeten. Wat is er aan de hand, Bas?
Wat er aan de hand is dat is eigenlijk geen verrassing. Dat is een van de weinige dingen aan het bericht die niet zo schokkend waren. Namelijk dat er allemaal mensen rondlopen in het Witte Huis die Donald Trump eigenlijk maar een idioot vinden voor een groot deel. Die wel het gezicht is van een campagne die ze zeg maar voor 90% steunen. Maar de 10% knalidiote ideeën die hij van plan is, proberen te saboteren. We hebben daarover gelezen in Fear van Bob Woodward, het boek dat kort geleden uitkwam. Ja. En we hebben er natuurlijk over gelezen in een opiniestuk in dezelfde New York Times, waarin een anonieme topman of topvrouw in het Witte Huis schreef dat er door een klein groepje geestverwanten verzet wordt gepleegd om de ergste grillen van de president ongedaan te maken. En dat werd natuurlijk onmiddellijk in verband gebracht met dit nieuws. Donald Trump Jr., die zo mogelijk nog meer testosteron heeft dan zijn vader, die twitteren al, zoek niet verder, we hebben onze Anonymous gevonden. Mm-hmm. En wat je zegt, de president die zei, er hangt een smerige lucht op dat departement. En dat werken we ook nog wel weg. Maar dat is het belang van dat stuk, is dat Donald Trump nu een stok heeft gekregen om op het ministerie van Justitie rond te slaan. Dat is eigenlijk waarom het stuk zo'n impact heeft.
Ja, wat er aan de hand zou zijn is dat Rosenstein heeft in de tijd een memo opgesteld waarin hij kritiek gaf op James Comey en met name op de manier waarop James Comey het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton had uitgevoerd enzovoort enzovoort. Dat memo werd vervolgens door Donald Trump gebruikt om James Comey te ontslaan. En daar zou Rosenstein zo van in de war
en
woedend zijn geworden dat hij zei van misschien moeten we deze man nu maar gaan afluisteren. En zijn eigen verdediging is een beetje vaag in die zin dat hij met wat verhullende teksten niet echt ontkent dat het gebeurd is, maar wel zegt dat het niet accuraat is, die berichtgeving. En dat er op dit moment geen reden is om de president af te zetten, terwijl dit gaat over 2017. Anderen zeggen dat hij dat niet serieus bedoeld heeft, dat het wel gebeurd is, maar dat hij een grapje was. Hoe schatten we dit in? Want het rare is, bedoel, er was bij het boek van Woodward, wat je net noemde, ook natuurlijk al veel discussie over alle anonieme bronnen die ze gebruikten. Dat is hier zo mogelijk nog meer het geval, hè, in het stuk van de New York Times. Hoe moeten we dat waarderen eigenlijk?
Die anonieme bronnen, dat vind ik eigenlijk geen probleem. Hm. Kijk, Bob Woodward, die is ongeveer de uitvinder van de anonieme bron in de Watergate-affaire. Hij vertelde er laatst ook vrij helder over. Kijk, die bronnen zijn dan namelijk niet anoniem voor een journalist.
Nee.
Het is niet zo dat het allemaal uit grijze enveloppen komt. Het gaat over iemand aan wie de verslaggever geen naam kan meegeven, of omdat diegene anders niet eerlijk vertelt, of omdat diegene anders zijn baan verliest. En daarbij gaat het eigenlijk maar om twee dingen. Was de bron in een positie om goede informatie zelf of uit de eerste hand te weten?
Ja.
En twee, wordt de informatie van deze bron door andere bronnen of door documenten bevestigd?
Ja.
En dat vind ik eerlijk gezegd een hele heldere lijn. Weet je, iedereen snapt dat als alle anonieme bronnen van alle Amerikaanse kranten naar voren waren gekomen, dat het Witte Huis dan een compleet nieuwe ambtenarenkorps zou moeten hebben. Want iedereen praat daar met de pers. En zeker op het ministerie van Justitie.
Ja.
Dat is ook niet het punt van dit stuk, vind ik. Het gekke van het bericht in de New York Times, vind ik, is dat eigenlijk nieuws in zichzelf niet relevant is. Want één feit weten we zeker. Wat er ook is besproken in dat groepje mensen die met Rosenstein hebben gediscussieerd en waarvan de weerslag dus in verschillende memo's is neergelegd.
Mm.
We weten dat Donald Trump nog altijd president van de Verenigde Staten is en dat 25e amendement dus niet tevoorschijn is gehaald. Ze hebben het gedacht, ze hebben het besproken. Er zijn ook mensen die zeggen het is een grapje. Michael Schmid werd geïnterviewd in een heel mooi stuk in Slate. En die zei, het was geen grapje. Anders zou het niet op deze manier in verschillende memo's zijn genoteerd.
Nee.
En dat kan me echt voorstellen. Hè? Als je notulen maakt en iemand die zegt, onze baas is gek. Wat jij en ik misschien ook wel eens hebben gedacht.
Ja.
Als ze bij de NPO tegenlicht willen afschaffen, ik noem maar wat. Dan notuleer je dat niet. En zeker niet een paar keer.
Nee.
Dus ik geloof wel dat het serieus is. De vraag is gewoon, hoe relevant is het?
Hmm.
Alle dingen waar jij over hebt gedacht in jouw leven, maar die nooit tot uitvoer zijn gekomen, moeten die meewegen alsof het allemaal waar is?
Nee.
Het is dus vooral de reactie op dat nieuws die dat nieuws relevant heeft gemaakt.
Nou ja, maar je zou kunnen zeggen, het komt Trump natuurlijk wel heel goed uit. Hè? Hij haast er al tijden op om van Rosenstein af te komen.
Dat is precies wat ik bedoel. Dat is precies wat ik bedoel. Het nieuws is dus op zichzelf, zou het niet, hè? Als het McMaster was, die al lang ontslagen is, die dit had gezegd, dan had de New York Times nooit op de voorpagina geplaatst.
Ja.
Het komt op de voorpagina omdat het over Rosenstein gaat. En hij is de politieke eigenaar van het Ruslandonderzoek. En de president loopt al maanden, zo niet een jaar, als een tijger rond die kooi van Robert Mueller, zoekend naar een kans om daar eens zijn tanden in te zetten.
Ja.
Zo voelt dat. En dat is natuurlijk de belangrijkste reactie op dit nieuws geweest.
Ja. Maar tot slot, en dan komen we helaas niet meer aan het flippen van Paul Manafort toe. Maar goed, daar weten we, behalve dat hij nu samenwerkt met Mueller, ook niet zo heel veel van. En ook niet aan het feit dat Trump heeft verordoneerd dat allerlei documenten van de FBI rond dat ontslag van Comey openbaar moeten worden gemaakt. Goed, moet ook nog
meer
gebeuren.
Van hetzelfde. Hij heeft ook weer teruggetrokken.
Oh ja? Hoeven ze nu niet meer openbaar
te maken? Ja, hij heeft gezegd, ik doe het niet.
Oh, dat
is fantastisch.
Okay.
Hij heeft gezegd, ik doe het niet omdat belangrijke bondgenoten van mij me hebben gevraagd dat niet te doen.
Ja, Sean Hannity namelijk.
Ja, of Vladimir Poetin.
Ja, dat zou ook nog kunnen. Nee, maar Sean Hannity van Fox, die zei, meneer de president, doe het niet.
Ja. Afijn. Die mensen zijn niet gek.
Afijn. Vraag tot slot. Dus ligt het in de lijn der verwachting dat Trump Rosenstein gaat ontslaan? Oh nee, daarover zei Sean Hannity, doe het niet, meneer de president, want het is een valkuil.
Precies.
Er wordt hier een valletje voor u gezet, want als u Rosenstein ontslaat, dan bent u er helemaal aan. En wat verwacht je?
Ja, maar dit is het. Dit is de kern waarom dit zo interessant is. Alle haaien rond Trump, de mensen die meestal zeggen bij toe, en die als het over sessions gaat, nooit te beroerd zijn om Trump nog een stok aan te geven. Alan Dershowitz, advocaat ook. Doe het niet. En dat heeft alles te maken, volgens mij, met een groot republikeins trauma uit het verleden. En dan niet het verleden van 1991, maar van 1973.
Nixon.
van de vroege jaren 70 van Nixon, die in dezelfde positie als Trump zat, namelijk met een speciaal aanklager op de hielen, die Archibald Cox heette, en met de Robert Mueller van het Watergate-schandaal. Toen Cox ontdekt had dat Nixon al zijn gesprekken in het Witte Huis had opgenomen, eiste de aanklager de bandopname op.
Ja.
En die zei, geef ze hem hier, dan beluister ik ze. En Nixon wilde dat niet en heeft toen zijn minister van Justitie, Jeff Sessions van toen, opdracht gegeven om de speciaal aanklager te ontslaan. De minister weigerde dat en nam zelf ontslag. Goed, zei Nixon, dan moet de tweede man dat maar doen. Hè? De staatssecretaris, hè? De Rod Rosenstein van toen.
Ja.
Die weigerde ook en nam ontslag. Dat is de Saturday Night Massacre gaan heten. Uiteindelijk is Cox ontslagen door de derde in lijn die dat wel wilde doen. Het was het einde van Nixon. Niemand vertrouwde hem nog.
Nee.
Hij maakte zichzelf onmogelijk door dat te doen. Hij heeft zo hard ingegrepen in dat onderzoek dat zijn eigen ingrijpen een extra wapen voor het onderzoek werd. En dat weten al deze mensen. Ik bedoel, sommige mensen gaan al zo lang mee in de politiek. Maar zij weten dat Trump, als hij zo hard ingrijpt bij justitie, dat zijn ingrijpen een probleem wordt.
Nou ja, dan ben ik toch heel benieuwd hoe die stank op het ministerie van Justitie wel daar weg gaat krijgen. Want dat heeft hij toch beloofd dat hij dat gaat doen. Goed, nou daar hebben
alles
we het
al kan ook anders worden na de verkiezingen, Chris.
Ja, zeker, zeker. Maar daar zijn we nog niet, Bas. Dat is nog 2 maanden.
Daar zijn we nog niet.
Oké.
Ja.
Voor die tijd spreken we elkaar over 2 weken. Dank je wel.
Heel fijn, dank je.